Welkom bij Begeesterd, een podcast over de passies en talenten van GGZ-cliënten. Twee jaar geleden kreeg Carrie de diagnose autisme en ADHD. Sindsdien begrijpt ze zichzelf veel beter. Ze ontwierp een spel dat laat zien hoe mensen met autisme de wereld zien.
Mijn naam is Carrie. Ik ben momenteel nog 29 jaar. Ongeveer 2 maanden word ik 30. Ik ben dit jaar afgestudeerd aan de Kunstacademie voor docent beeldende vorming. En ik ben hier uitgenodigd om te praten over het spel wat ik heb gemaakt voor mijn afstudeerwerk.
Ja, en volgens mij ligt het hier voor ons op tafel. Precies. Kan je omschrijven hoe het eruit ziet?
Ik heb een spel ontwikkeld. Dat ziet eruit als een memoryspel. Het is ook de bedoeling dat het oogt als een klassiek memoryspel, zodat mensen getriggerd worden om direct het spel te spelen zoals zij dat kennen. En de achterliggende gedachte daarbij is dan vooral dat wat vanzelfsprekend is, is niet altijd vanzelfsprekend. Dus tijdens het spelen komt men er ook achter dat het niet helemaal rijmt met elkaar. Dat ze lopen tegen een blokkade aan en die moeten ze dan samen uitzoeken. En dat slaat dan ook weer op de titel van het spel. En het spel heet Zoek het uit.
En waarom wil je graag dat mensen tegen een blokkade aanlopen als ze je spel spelen?
Ik ben zelf gediagnosticeerd met autisme. En de miscommunicatie die daar dan in plaatsvindt, wat ik heel logisch vind, vindt een ander niet logisch. En wat een ander heel logisch vindt, dat vind ik totaal niet logisch. En dat wilde ik dan vertalen in iets tastbaars, zodat er ook een gesprek kan ontstaan. Of dat er zaken van verschillende kanten bekeken kunnen worden. Van, oh, jij denkt hier dus zo over. Ik denk hier dus zo over.
Nou, misschien kunnen we het eens uitpakken, het doosje.
Ja. Het doosje is ook door mij ontworpen. Geheel en ook in elkaar gezet. Dus alles wat je ziet, dat komt vanuit mijn handen. De kaartjes hebben de klassieke vorm, dus vierkante kaartjes, zijn stevige kartonnen kaartjes. En daar staan afbeeldingen op van hedendaagse voorwerpen vooral. En de afbeeldingen die je ziet slaan ook eigenlijk allemaal een beetje op mij. En tegelijkertijd, ik ben begonnen met het idee van spreekwoorden, want het is een algemeen ding dat autistische mensen spreekwoorden niet goed kunnen begrijpen. Dat ze dat heel letterlijk nemen. Dus als je tegen mij zegt, de appel valt niet ver van de boom, wat er in mijn hoofd gebeurt, is een boom en een appel. Ik weet dat de betekenis is dat je heel erg lijkt op hetgeen wat jou gemaakt heeft, of iets in die trant. Dus ik heb wel geleerd en ik snap ook waarom dat aan elkaar gekoppeld wordt. Maar wat er in mijn hoofd gebeurt is, ik zie een boom en een appel die daarnaast ligt. En ik ben er dus in de afgelopen 2 jaar achtergekomen dat niet iedereen dus zo denkt.
En je zegt, je snapt nou wel wat dat spreekwoord betekent. Maar zijn er situaties, kan je een situatie geven waarin je iemand echt niet begreep omdat je het te letterlijk nam?
Van de week was er iets voorgevallen dat een collega zei tegen mij van dat ze vond dat ik negatief was geweest tegen een andere collega. En dat ging om een trui die ze aan had. Ik werk zelf in een kledingwinkel. Even ter context. Ik werk in een kledingwinkel en mijn collegaatje had een nieuwe trui aan van de winkel. En ik keek ernaar en ik zei, nou, hoe vaak heb je deze al aangehad? Ja, 2 keer. Dan zei ik, nou, dat kan echt niet. Want er zaten zoveel pillen al op en dat de kwaliteit niet goed was. En zij had dat dan, of de andere, de collega die dat naar mij teruggaf, die had zoiets van, ze is blij met die trui, waarom doe je nou zo negatief? Terwijl vanuit mijn perspectief is het goed bedoeld, want jij hebt geld uitgegeven hieraan, het is niet goed. Ja, als ik jou was, dan zou ik daar iets mee doen. En zo gaat het dan wel eens in die communicatie verkeerd. Omdat ik ben vrij direct en vrij letterlijk. En tussen aanhalingstekens normale mensen, en dat begrijp ik dan niet, draaien vaak om het punt heen. Terwijl ik dan zoiets heb van, waarom moet ik gaan ontcijferen wat jij nou eigenlijk bedoelt? Omdat je mijn gevoelens niet wil kwetsen of om een andere reden. Dat begrijp ik dan niet zo goed. Waarom doen mensen dat?
Ja, even terug naar je afstudeeropdracht. Hoe gaat dat eigenlijk? Want zo'n afstudeeropdracht is heel open. Hè? Hoe begin je daar eens hemelsnaam aan?
Je begint met een hele grote hoeveelheid aan paniek. Want alles mag. En alles is heel veel. En ik heb niet alleen autisme. Ik heb ook ADHD. Dus ja, dat botert soms niet heel lekker. En gelukkig heb ik daar wel goede begeleiding in gehad. En door in gesprek te zijn en door wat ik al gemaakt had, kwam er dus een conclusie uit. Mijn begeleider zei op een gegeven moment, ik zie steeds terugkomen vierkant. En dat was, onbewust maakte ik alles vierkant. Omdat mijn andere begeleider had gezegd, mensen vinden vierkant niet zo prettig. En toen dacht ik, maar waarom niet? Ik vind het wel prettig. Dus ik ga het nu alles vierkant maken. Dus ik had allemaal plaatjes, vierkante afbeeldingen had ik gemaakt. En toen zei ze, nou, het lijkt net op memory. Nou, toen ging bij mij dus het lampje aan. Ik dacht, nou, dit ga ik doen. En zo is dat idee is ontstaan. Ik weet niet of ik nou afgedwaald ben van je vraag.
Nee, dat was precies mijn vraag. Ik wou weten, hoe ontstaat zo'n idee? Dus,
Ja, meestal begin je met een plukje van, nou, ik vind dit wel interessant, ik vind dit wel interessant. En bij mij lag het gewoon heel erg op de voorgrond in mijn leven, mijn verse diagnoses. Ook omdat ik merk dat er heel veel mensen, ook in mijn omgeving en überhaupt, zich helemaal niet bewust zijn van wat het nou eigenlijk inhoudt. Was ik zelf ook niet hiervoor. Terwijl ik ook afgestudeerd ben als bijvoorbeeld onderwijsassistent. En een opleiding heb gedaan tot docent, middelbare school. Dus je moet wel enigszins didactisch weten hoe je met kinderen met autisme of met ADHD of een andere leerstoornis of stoornis om moet gaan. Maar dat ik door in mijn eigen onderzoek ik erachter ben gekomen van, eigenlijk weet ik gewoon nog niet eens de helft.
Want toen jij bij die vorige opleiding leerde over autisme, ging er toen niet een belletje rinkelen van, hey, ik herken hier iets in?
Nee, totaal niet. En dat is dus de hele grap. Nou, dat is niet grappig, maar mijn broertje, die is op vrij jonge leeftijd gediagnosticeerd. En omdat ik een vrouw ben en andere dingen van mij verwacht worden qua gedrag. En ik me heel goed kan aanpassen en ook in zekere mate intelligent ben, kon je het niet aan mij zien. Als kind zijnde, dan kan dat nog. Omdat je bent kind, je hoeft niet voor jezelf te zorgen, je hoeft geen rekening te betalen, je hoeft niet. En hoe meer er van je executieve functies gevraagd wordt, hoe meer je vastloopt. Dus toen ik ging studeren en ook dus meer voor mezelf moest zorgen en ik ging op mezelf wonen. En het HBO vraagt ook dat je gewoon zelf je planning maakt en dat je zelf. Toen liep ik er dus op vast. En daardoor ben ik in een burn-out terechtgekomen. En dat heb ik dus nu ook geleerd, dat vaak ook het keerpunt is waarop mensen, volwassenen, hun diagnose krijgen. Terwijl ze eigenlijk al hun hele leven lang er al last van hebben gehad.
Wel interessant dat je broertje al wel jong een diagnose had gekregen. Paste die zich dan niet aan de omgeving? Of waarom kreeg hij wel zo vroeg een diagnose?
Dat heeft helaas te maken gewoon met de maatschappij en hoe de man daarin voor wordt getrokken. En wat ook het ding is dat kinderen die zich op de achtergrond houden en niet die aandacht vragen, over het hoofd worden gezien. Want er wordt vaak pas actie ondernomen als de omgeving er last van heeft. En ze hadden geen last van mij.
Ja, we kunnen zo wel even teruggaan naar jouw spel. Je zei al, er staan allerlei dagelijkse voorwerpen op de memorykaartjes. Mm-hmm. Kan je daar wat over vertellen? Waarom heb je de afbeeldingen gekozen die je gekozen hebt?
Het begon met de citroen. En dat was naar aanleiding van het gezegde, het spreekwoord, when life gives you lemons, you make lemonade. En daar had, ik vind dat een hele stomme, want als jij van alleen, zo zie ik dat dus dan letterlijk, als jij dan alleen van citroenen limonade gaat maken, is het nog één grote zure bende. Dus wat is dan het positieve daaraan? Hier een appel, zoals de appel valt niet ver van de boom. Roken of een sigaret, nou, dat past bij mij, want ik rook. Een peper, als in een peper in je reet. Of je bent pittig, dat krijg ik ook vaak terug. Maar ook vaak gezegd van je hebt een peper in je reet nodig, want je doet niks. Een lepel is een beetje in de autistische community een symbool. Het schijnt zo te zijn dat bestek vrij belangrijk is, het goede bestek.
Heb jij dat ook?
Ja, ik heb nu gewoon het bestek wat ik heb. Maar als ik bijvoorbeeld bij mijn ouders vroeger... het avondeten moest met een kleinere lepel... Dan soms dan ging ik hem ook vervangen. Dan werd de tafel gedekt en dan lag er toevallig een slag groter. Dan ging ik terug naar de la en dan moest ik een kleinere hebben. Eten van een bord, dat is alleen als je plat eten hebt of zo. Het liefst eet ik ook uit een kom. Maar dan moet die kom wel rond zijn. Niet met een hoek erin, want dan kun je niet goed... Dat zijn allemaal van die dingetjes...
Heel specifiek.
Ja, het is wel heel specifiek. Maar het is voor mij heel normaal. En later kwam ik er dus pas achter van, nou, eigenlijk is het niet zo heel erg normaal. Ja.
En wat gebeurt er dan als je wel een kom met hoekjes krijgt, bijvoorbeeld?
Daar maken we het beste van. Maar als er een andere optie is, dan dan de andere optie.
Anders krijg je jeuk of zo?
Nou, niet direct. Het is een beetje... Je begint de dag met een lege emmer. En in plaats van dat er eierdopjes bij mij worden ingegooid... zijn het soms hele bekers.
En een verkeerde lepel kan een hele beker zijn.
Ja, precies. En dan kun je denken, nou, stel je niet zo aan. Ja, ik had het liever ook anders gezien. Maar ik moet daar wel rekening mee houden.
Nou, dat was naar aanleiding van de lepel en de vork die erbij ligt. Wat voor plaatjes heb je nog meer?
Ik vind random dingen die je niet verwacht, dat vind ik heel erg leuk. Dus dat is dit ook weer zo van, hè, een tulp en een doordrukstrip. Wat wil je hiermee zeggen? Ja, alles en eigenlijk niks.
Ja. Het is dus wel bedoeld om mensen een beetje op het verkeerde been te zetten.
Ja, en ook voor vrije interpretatie. Ik heb mensen het spel zien spelen... Dan zie je ook wel dat bijvoorbeeld de sigaret en de aansteker worden met elkaar gecombineerd als set. Of de pilstrip met het glas water of een vork en een lepel.
Ja, want dat had je nog niet verteld. Bij een normaal memory spel heb je van twee dezelfde kaartjes. Ja. Maar bij jou is dat anders.
Ja, dat klopt. Er zijn wel paren inderdaad die je kunt maken. Dat is om de herkenning in het spel te houden, zeg maar het memory spel. Maar er zijn ook 10 kaarten met een dubbel plaatje erop. En die zijn dus vooral bedoeld om mensen in de war te brengen. En zo moet je dus dan met elkaar het spel tot een einde brengen. Van alle kaartjes moeten wel uit het veld zijn. Zo stuit je in ieder geval op elkaars denkwijze. Van nee, ik vind dat dit en dit bij elkaar past. Maar waarom vind jij dat dan?
Ja, ik heb het gespeeld samen met een man met autisme. En het was inderdaad een verrassing dat je erachter komt dat er eigenlijk... dat er af en toe dan twee plaatjes op een plaatje staan. En toen hebben we maar afgesproken van... Nou ja, als op een kaartje bijvoorbeeld een tulp en een sigaret staat... en je hebt een ander kaartje met alleen een sigaret... nou, dan horen die bij elkaar wat ons betreft.
Ja.
Dus we waren daar al wel snel over uit eigenlijk. Ja, heeft niet tot slaande ruzie geleid.
Nee, gelukkig. Dat is ook niet de bedoeling.
Je vertelde net dat mensen met autisme dingen vaak heel letterlijk nemen. En dat in de kunst dingen juist in een andere context worden geplaatst en dan een andere betekenis krijgen. Mm-hmm. Waarom ben je dan zo geïnteresseerd geraakt in kunst, dat je naar de kunstacademie bent gegaan? Want dat klinkt dan een beetje tegen de natuur van autisme in.
Vanaf jongs af aan werd er gezegd, je bent creatief. Ik kon goed dingen natekenen en verzinnen. Je kunt ook problemen oplossen denken en alles wat bij creativiteit komt kijken, dat werd aan mij gekoppeld. Ik heb wel altijd gedacht, de kunstacademie, dat kan ik niet.
Waarom dacht je, ik kan het niet?
Omdat ik kunst inderdaad niet begreep. Ik keek meer naar het visueel esthetische en niet naar de betekenis erachter. De eerste keer ben ik ook afgewezen. En de tweede keer ben ik aangenomen omdat er is één opdracht die je moet doen bij het toelatingsexamen. Dan moet je naar een museum gaan en dan een kunstwerk uitkiezen wat jou aanspreekt. En dan moet je erover vertellen waarom het jou aanspreekt. En de reden waarom ik dus toch ben aangenomen was omdat ik me frustreerde over het werk wat ik zag. En dat was van Anish Kapoor. En dat waren drie soort van grote, wat leek op vleesklompen aan de muur. En omdat ik in mijn hoofd had, kunst moet mooi zijn. En kunst moet soort van te begrijpen zijn. Had ik zoiets van, waarom mag dit hier hangen? En waarom zijn mensen hiervan onder de indruk? En dat was de reden waarom ze hebben gezegd, je mag meedoen.
Dat is bijzonder. Je kraakt een kunstwerk af en dan mag je naar de kunstacademie.
Ja, precies. Ja, dat is, dat is wel bijzonder. Maar ik ben dus toegelaten. Maar wat ik dus in het begin van mijn van de opleiding ook heel vaak te horen kreeg over mijn werk is, je bent te letterlijk. Er was één docent die het heel vaak tegen me zei. En dat ik het dus niet begreep. Maar ik weet nog wel dat ik dat er een klasgenoot was waar die helemaal lyrisch over was. Dat ik dus dacht, oké, dus ik moet gewoon hele absurde dingen gaan doen. En dan is het goed. Maar niet begrijpen dat er dus ook nog een achterliggende gedachte achter moest zitten. Ik heb nu wel geleerd wat de diepere laag is in kunst. En wat het kan voorstellen en wat iemand ermee kan bedoelen.
Kan je misschien omschrijven wat kunst voor jou betekent of bezig zijn met kunst?
Het is een andere vorm van communiceren. Zonder woorden. En wat ik daar ook mooi aan vind is dat het meeste heeft een vrije interpretatie. Dus iedereen kan uit hetzelfde beeld of uit hetzelfde weer een andere boodschap halen. En sommige dingen zijn niet uit te drukken in woorden. Wat ik er ook wel weer mee heb, is van ik doe het niet voor mezelf. Omdat ik er dan het nut niet van inzie. Ik merk ook dat ik door de opleiding heen wel heel vaak ook er een soort van maatschappelijke boodschap of een sociale boodschap in terug liet komen.
Ja, daar is dit memory spel natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van. Heb je wel eens gemerkt dat mensen dit spel speelden en dat ze jou daarna beter begrepen?
Nee, niet per se. Omdat ik er zoveel informatie over heb opgezocht. En over ADHD en autisme. Heb ik al een aantal mensen aangespoord om achter een diagnose aan te gaan. Bijvoorbeeld mijn zusje, een goede vriendin van mij nu ook. Het is een beetje, je krijgt er een beetje een radar voor of zo.
Okay.
Ja. Ja, als in, oh, jij bent ook raar. Zou dit er met jou aan de hand zijn?
Ja.
Ja. Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik autistisch ben. Al vind ik het soms wel heel erg eng, omdat er ook een stigma op zit natuurlijk. En de angst hoe mensen je dan gaan behandelen. En of ze je dan nog serieus nemen. Maar daarom wil ik het juist wel hardop zeggen. Omdat het is niet altijd zoals je het in de film ziet.
Ja. Je lijkt niet op Rain Man of zo.
Nee, precies. Nee, precies. En dan zie je die stereotypes voorbij komen. En dan denk ik, ja, ik snap wel waarom mensen... waarom mensen daar bang voor zijn. Vooral ook om bijvoorbeeld een diagnose te krijgen of om daar meer mee te doen. Terwijl ik dan zoiets heb van, hoe meer jij weet over jezelf, hoe beter je ook voor jezelf kunt zorgen. Maar omdat ze dan bang zijn voor dat label en wat andere mensen daarvan vinden, laten ze het maar zo en gaan ze constant over hun eigen grenzen heen. En dat zijn ook vaak mensen die dan in en uit depressies komen, raken.
Ja.
En dat vind ik heel zonde. Vaak krijg je dan de diagnose en daar is het klaar mee. Wat ik vind is dat mensen dan ook ingelicht moeten worden over... Maar wat houdt het nou in? Wat gebeurt er nou in jouw hoofd? Hoe ga je daarmee om? En dat blijft vaak uit. Heel veel mensen die met ADHD, en vooral als ze al jonger gediagnosticeerd zijn, die weten dat ze ADHD hebben, maar die weten eigenlijk helemaal niet in welke aspecten van hun leven dat nou zich manifesteert.
Ja, het zou fijn zijn als je er een gebruiksaanwijzing bij krijgt.
Ja, precies. Ik heb bijvoorbeeld als puber heel vaak te horen gekregen, je bent lui, je moet beter je best doen, je kunt het wel. Als je nou iets beter je best deed, dat ik ook bij mezelf zoiets had van, volgens mij deed ik mijn best. Blijkbaar bestaat er iets zoiets als meer je best doen. Dus ik heb het altijd gewoon van mezelf verwijt. Maar ja, dat is je eigen schuld, want jij doet blijkbaar niet je best. Terwijl er zit een verschil tussen het weten en het kunnen. En ik weet wel hoe het moet, maar ik kan het niet altijd. En soms kan ik het de ene dag wel, maar door regen of jeuk of de afwas kan ik het de andere dag kan ik het niet. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk te begrijpen.
Ja. En als je het dan zelf begrijpt, dan kan je er tenminste inderdaad rekening mee houden.
Ja, en ook liever zijn voor jezelf. In plaats van nou, hè, verdorie, waarom kun je dit nou weer niet? Of je kunt ook helemaal niks. En zoals nu, ik heb even getwijfeld om het nog weer te verplaatsen. Omdat ik echt ongelooflijk moe ben. Ik ben het nu ook wel het eruit aan het pushen.
Okay.
Ik weet dus, vanmiddag gaat er niet veel meer gebeuren.
Okay.
Ja.
Volgens mij kunnen we er dan wel een eind aan breien. Nou, ik vond het heel interessant wat je allemaal vertelde. En je deed hartstikke goed.
Dankjewel.
Ja.
En bedankt voor de uitnodiging. Ja.
Dit was Begeesterd. Een podcast over de passies en talenten van GGZ-cliënten. Ik ben Sophia Opfer en graag tot de volgende keer.